Oké, voilà. Dames en heren, fucking Mathieu B. en internationale comedyster. International star.
Good evening,
Gent. Dea Vadani.
Hi.
Je speelt in het Frans.
Ja. Yeah.
Dat is zot hoe dat als je gewoon zo in Wallonië of in Brussel in het Frans comedy doet, zo heel de wereld gaat open.
Ja. Yeah.
Van, ik was vorige week in Canada, fucking Montreal.
Ja.
Yeah. Festival meegedaan. Heb je al in Canada in het Frans gespeeld ook?
Ja, dat is zo leuk. In Quebec en Montreal, ja.
Nice.
Echt, ik raad het iedereen aan, want Montreal is echt zo een stand-up stad.
Is dat daar ook zo, Just for Laughs? Of
Zofest en Comedia. Maar ik denk dat Just for Laughs in het Frans, denk ik, Zofest is. Dus ja.
Heel cool.
Yep.
En je komt net van Genève?
Ja, yeah, kind of. Dus ja, ik heb opgetreden in Genève. En eergisteren. En dus gisterenochtend aangekomen in Brussel, maar met 0 uur slaap.
Yeah.
En ik heb niet bepaald mijn slaap ingehaald, but I'm here.
Ja, dus je zei een beetje fried.
Ja, ik voel me, ja, exact. Maar it's fine.
Mathieu is even verkoudheid. Ik ben in het algemeen een retard. Dus het gaat goed komen vandaag.
Ik heb met een flesje in mijn neus gehad gespoten voordat ik naar hier kwam.
Met flesje wat?
Het flesje, ja. Het zit hier in mijn buidel.
Ah, ja, oké. Om het open te zetten.
Ja, om niet te veel te...
Wat is uw truc? Tabasco op je tong?
Ik zei daarnet, misschien moest ik tabasco op mijn tong innemen en dan zo pikante dingen.
Ja, ja, ja.
Dan ga je neus helemaal van open, maar iedereen weet, het is zo'n beetje zoals drugs. Het is zo de... Een kwartier van, denk ik, al mijn problemen zijn voorbij, maar dat zit er even vast als het effect uitgewerkt is. Maar ik ben echt een lastige ziek. Dat is echt, de wereld kan eraan nu.
Mijn
als
vloed.
Ik zo... Een verstopte neus. Ja.
Maar dat is wel zo, dat is een wetenschappelijk feit dat mannen rapper ziek worden. Hè. We zijn zwakke wezens.
Ik wil me daar niet over uitspreken.
Wat zei je?
Ik heb me daar niet over uitspreken. Ik zit met twee mannen aan tafel.
COVID heeft dat toch bewezen dat mannen vooral mannen slachtoffer waren van de pandemie?
Oh.
Against popular opinion.
ik denk, like, bijvoorbeeld als je een aft hebt, dan moet je, als je wilt dat en to pain, als je daarvan af wilt, moet je heel hard met een hamer op je teen slaan. En dan voel je dat echt niet meer, die afstand.
Goed tip. Van. Maar ik heb wel een heel raar product dat ik heb gekregen van mijn tandarts voor aften. En ze zei, het is een product dat je normaal gezien in je oren doet.
Ah, ja.
Maar doe het op je tong of op je aften en het is weg. En ze vraagt, het werkt echt.
Super, ja, en doet het pijn?
Nee, niks.
Nee,
het is gewoon super bitter, maar...
Dan ben ik kritisch, ben ik sceptisch.
Ja, ik begrijp het.
Want ik heb zo'n dingetje... Hoe heet dat? Oral Medic. En dat is zo wat stof.
Ja.
En dat is, ik weet niet, zuur of zoiets. En je duwt dat op de afde en dat doet mega veel pijn. Dat is echt... Dat verschroeit gewoon alles kapot. Maar je hebt er geen last meer van.
Hmm.
Dus je ziet 30 seconden heel hard af.
Ah, nee, maar die zie je niet af.
We moeten mij een keer doorgeven dan. Ik heb er wel nood aan.
Maar zo'n geneesmiddel is ook wel... Dat is het Faustiaans contract dat ik zo wil tekenen. Zoiets dat je is extreem hard af.
Ja, ja.
Van ziek, maar wel zo verlost. Zo.
Ja, inderdaad.
Maar hoe erg kan in die 30 seconden.
Ja, dat is, ik doe het altijd. Dus, voilà.
Hoeveel aften heb je?
Elke twee maanden zo één. We hebben echt zo een halve centimeter,
damn,
soms
boy.
Groter. Echt harde...
Ik heb soms een aft op het puntje van mijn tong. En dan denk ik, als ik nu dat gewoon met een bunsenbrander wegbrand, dan heb ik even een brandwonde en dan kan dat rustig herstellen, maar wel van die nacht.
Ja, maar dat is dus het idee van die Oral Medic. Maar als je het op je tong hebt, heb ik het ook al geprobeerd met die Oral Medic. En dan doet de Oral Medic meer pijn op lange termijn dan de afte.
Okay.
Dus dan is het geen oplossing. Maar ik wil wel weten wat
die dingen
zijn. Je moet het echt doorsturen.
En er staat zo uitwendig gebruik, niet in mond stoppen. En zo, YOLO! Misschien heb ik kanker, maar ik heb geen afte meer.
kleine payoff. We hebben elkaar ontmoet in Vlaamse open mics, denk
yes,
ik.
Yes, yes.
En dan heb ik ook in het Frans gespeeld.
Ja, dat was echt goed.
Dat is een gigantisch verschil, hè.
Ik denk het ook. Ja.
En zo het Vlaamse publiek versus het Brussels Franstalig publiek.
Maar ik denk wel, nu met de tijd en ook met het feit dat ik een beetje meer in Vlaanderen heb gespeeld, ligt de energy toch vaak bij ons. Weet je wat ik bedoel? Ik was heel onder de indruk van hoe moeilijk soms het Vlaams publiek kan zijn. Want ze zijn een beetje meer verlegen, bijvoorbeeld. Als ja. ik het zo mag verwoorden. Ja. En eigenlijk, nu dat ik weet dat ik grappig ben, tussen aanhalingstekens, kan ik dat soort publiek veel beter aan.
Oké.
Dus het is een soort van... Ja, het is, maar het is sowieso een feit dat het toch een beetje moeilijker is. In
je doet waarschijnlijk ook al wat leukere zalen dan zo de open mics en de diepe cafés of zo.
Ja, ik doe dat veel... Allee, ik doe dat niet meer. Ja, ja. Want dat is hoe ik ben begonnen. Ik denk hoe iedereen is begonnen. Ja, ja. Want ik ben begonnen met stand-up enkel in Vlaanderen. Mijn eerste stand-up avonden waren enkel in Vlaanderen. Okay, dus ik had er niet aan gedacht, voor een of andere reden, om in het Frans op te treden.
Wat is uw eerste taal dan?
Ik ben echt een Brusselaar, dus het is echt NL. Nederlands voor alles wat profesh en geld, werken, school was altijd in het Nederlands. Ja. En Frans is alles wat informeel is. En, het is echt de twee.
Ja. En dat was ook pers is voor alles waarin dat je onderdrukt bent.
Exact. Dat is heel mooi gezegd. En familie en zo. Dus ik ben vaak een persoon die commentaar krijgt onrechtstreeks van oh, zijn jullie verplicht om Engelstalige woorden te stoppen? Ça m'arrive, c'est comme ça. Tu vois, dan, ik praat een beetje alle talen door elkaar. Ja, ja. Het is gewoon, als je opgroeit in Brussel, that's how it's going.
Ja, ja. Ja, dat is wel een zo... Is dat een jongere ding, of denk je eerder in Brussel, denk zo die Engelse...
Voor mij, het is echt Brussels, want er zijn gewoon uitdrukkingen die we vaker gaan gebruiken. En ik weet het niet. Ik weet niet hoe je bepaalt. Allee, ik ga geen energie stoppen in het vinden van de juiste vertaling in het Nederlands.
Maar als je zo jonge mensen aflustert op het openbaar vervoer of zo, dan is dat letterlijk drie... Dat is meestal in één minuut alle drie talen. Dus continu van Frans naar Nederlands naar Arabisch.
Het is gewoon ons daily life en... hoe ging ik het zeggen? Maar ik voel ook bij andere mensen als ze het een beetje expres doen om cool over te komen.
Als ik dat begin te doen, dan is het doorzichtig. Dan kan je iets doorprikken, want ik ben geen echte commentaar slaan.
Je mag het alleen doen als zo fallacy en een of andere bias is. Ja. Om te benoemen.
Ik ben zo slim in het Engels. Zo, hoe zeg je dat? Profes? Engels.
Profesh.
Als ik zo arrogante eikel ben, dan is het Vlaams. In die taal druk ik me het best uit.
Nee, maar ik vond dat zo de in totaal 12 keer dat ik in het Frans heb gespeeld, dat was altijd zo een jong, hip, leuk publiek, zo van rond mijn leeftijd.
Yep.
Zo die 12 optredens, zo zijn waarschijnlijk zo in mijn top 20 van zo... Puur op basis van zo exact het juiste publiek. Mm-hmm. Zo mijzelf terugzien in het publiek of zo.
Ja,
zo, dat gebeurt nooit in Vlaanderen. Mm. Dat je zo 100 man hebt. Mm-hmm. Jonge, hippe mensen. Yeah. Aantrekkelijke mensen.
Gewoon mee met jou, mee met je tijd. Ja. Alleen, ze hebben alle beelden die je schetst.
Dat was echt... dat was echt nu natuurlijk, mijn shtick van kan geen Frans. Ja, zover kunnen dat niet rekken.
Ja, wel, ik denk het wel. Vooral als het toch... natuurlijk blijft. Als je niet te veel overdrijft en dat je gewoon echt... Ik denk, het werkt wel. En ik wil nog altijd dat je terugkomt en terugspeelt in het Frans. Want I like you. Echt waar.
Ja.
Je bent super grappig, dus ja.
Ja, ik... Ja.
Ik ben hier met een agenda.
Ja, ik zie zo die 10 minuten, die 12 minuten, dat ging. Maar zo... Ik denk van als ik zo 20 of een half uur moet spelen, dat het heel moeilijk wordt.
Ik snap het.
Want ik moet dan eigenlijk al... Ik schrijf dan mijn materiaal in het Nederlands. En als ik dan een half uur materiaal in het Nederlands heb, en ik vertaal dat, schiet er 18 minuten over.
Omdat je er
sowieso al in moet selecteren. Ja. Dingen die je niet echt vertaald krijgt.
Ja, ik snap het.
En dan wordt het heel moeilijk. En om te schrijven in het Frans, ja.
Ja, ik snap het.
Dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Misschien de dag dat ik twee uur Vlaams materiaal heb.
Ja, maar...
Een keer door ChatGPT trekken.
Who knows? Maar ik heb wel meer en meer van mijn Vlaamse collega's die mij zeggen van... Ik heb één keer of twee keer in het Frans opgetreden met jou of op een event en... Dat geeft me echt wel zin om terug te komen om enkel in het Frans te spelen.
Ja, maar het is altijd leuk.
Het is echt een leuke vibe,
Maar je bent dus in Vlaanderen begonnen en dan in Brussel beginnen spelen.
Ja, en Vlaanderen heb ik echt zo deep down Vlaanderen, tu vois, met Opglabbeek en waar ik heb geen rijbewijs. Dus ik moest dan als eerste of zo optreden om dan de laatste de lijnbus te hebben, om dan de laatste trein te halen. Het was echt crazy, dat was 6 maanden lang zo. vooral ook onbetaald vaak, of drankbonnen en zo. En dan dacht ik, bon, waarom zou ik niet proberen om in het Frans op te treden? Want het is Brussel, ik moet dan niet zo ver gaan reizen.
Superveel speelplaatsen.
Oh, back in the days iets minder, maar meer dan in Vlaanderen. En het klikte eigenlijk onmiddellijk. En het was een klik die ik niet had in Vlaanderen. Ook omdat ik het publiek... Allez, we hebben dezelfde mentaliteit. En voor hen ben ik niet een alien. Ja. Tu vois, het klikte. En dan dacht ik, oké, al is het gewoon om tijd te besparen, ga ik iets meer in Brussel optreden in het Frans. Zodat ik niet 3-4 uur onderweg zit voor 10 minuten. Tuurlijk. In een café waar meer comedians zijn dan publiek. Tu vois. En dus dan in het Frans. En dan is het...
Ja, dat is de grote fout die dan de gemiddelde Vlaamse openmaker maakt. Van ja, er was meer comedies dan publiek, maar het was wel een leuke avond. Nee, het was geen leuke avond.
Het is gewoon...
Dan had je nog nooit een leuke avond meegemaakt.
True. Ja, dat is waar. Maar ik probeer nu wel om niet meer te judgen op leeftijd, want bon, als je op
Nee, maar dat is echt waar.
Want eergisteren, of nee, 4 dagen geleden, heb ik opgetreden ergens in Luik. Luik staat bekend om het beste publiek te zijn van België, dus van Franstalig België. En ze zijn effectief ongelooflijk. Ze lachen al bij je tagline, weet je, ze zijn gewoon happy. En...
Ze lachen je gewoon uit, eigenlijk.
Nee, ik weet niet, er is iets waardoor dat ze gewoon... Ze zijn joviaal en I don't know, er is echt een aangename sfeer. Maar het waren vooral iets oudere mensen, maar het was zo leuk. Ik had niet het gevoel dat ik voor oudere mensen aan het spelen was. Dus.
Maar zo, ik doe nu het voorprogramma van Lucas. Mm-hmm. En een van de beste optredens was in Nieuwpoort voor een bende bejaarden. Dat was echt een hoogtepunt. Ja. En er waren dan ook zalen waar jong publiek, leuk. En dat dan zo wel lastig was. Dus je mocht er eigenlijk geen lijn in trekken.
Ja, het is dat.
Dat is een fout. Maar je zei dan... Je hebt al meer in het Frans gespeeld, maar je zei dan... Op een bepaald moment zat er dan in De Slimste Mensen in Vlaanderen.
Ja.
En hoe is dat dan gebeurd? Zij dat dan zo beginnen... Zo wat succes beginnen opbouwen in Brussel en dat is dan vertaald naar Vlaanderen? Of hoe is dat gegaan? Want dat was zo... Random. Dat was, als ik het mag zeggen, een beetje... Dat was out of nowhere toch een beetje, hè?
Extreem out of nowhere. Extreem out of nowhere. Ook voor mezelf.
Want ik weet dat nog. Ik dacht, oh shit. Ja. Like een paar stappen overslaan.
Zoveel jaar later.
In Vlaanderen, hè?
Nee, exact. Dus ik had veel opgetreden in het Frans. En dus het bouwt je zelfvertrouwen op. En dan... hoe was het weer? Ik denk dat de Flair had aan andere comedians die bekender zijn gevraagd van... We willen een artikel schrijven over nieuwkomers in comedy. En ik denk dat mijn naam was doorgegeven door Sue. Ik zat dan in een artikel samen met Jade Mintjens en Jeroen Verdik.
Wauw.
Is dat zo? Ja. En dus het was een heel simpele, basic interview met een kleine foto, met een mooie foto. That's it. Dus dat was het. En dan werd ik een maand later gecontacteerd door mensen van De Slimste Mensen. Ze zeiden, we hebben je profiel gezien in de Flair. En het is zo random. En zie je het zitten om een casting te doen? En ik zei, of course. Ja, en dan deed ik mee. En ik voelde wel aan de sfeer dat... De casting is bijna vol, maar er zijn nog een paar mensen die ze moeten casten, dus ze doen het ook omdat het gewoon... het is hoe het verloopt. En dus ik deed de casting en het ging extreem goed. Extreem goed. En omdat ik ook... I didn't really care, want ik kende de show niet, ik kende de regels niet, ik heb nooit gekeken. Je vois, dus het was voor mij... Niks. Het is, want ik dacht, ze leggen me... Ik vroeg, leggen jullie de regels uit terwijl dat we spelen? En zeiden ja. En het was niet een big deal. Ik snapte ook niet hoe groot het was. Dus ik was echt YOLO tijdens de casting. Dus het was echt superleuk. Ik was ook met twee anderen.
Wist niet dat het een miljoen keer
was. Nee, ik weet ook niet wie Erik is of zo. Ik weet niet of dat... Tu vois, dus ik was zo... La. En, het is een avantage om zo niet te... juiste mentaliteit.
Ik denk dat iedereen daar echt met de poepers zit.
Misschien, maar ik
zelfs
was dus...
Zelfs voor de grootste naam is dat echt een ding. Zo.
Blijkbaar dus. Nu weet ik het. En de test was gedaan. En Erik kwam naar mij en zei van... wij zijn bijna voltallig. Dus... Zelf als je dit jaar niet deel gaat nemen... Het was bijna zeker dat ik niet zou deelnemen. Yeah. volgend jaar, no worries. En ik dacht, oké, dus ik ben naar huis gegaan en ik dacht niet dat ik ging meedoen. Ik was echt, hij zegt het bijna van volgend jaar. Ik dacht, oké, en dan een maand later hebben ze mij gebeld van, ja, je test was zo leuk dat we echt willen dat je meedoet. Dus nice. Dan heb ik meegedaan en dat heeft wel gezorgd voor een kleine... Alleen niet klein, voor visibiliteit in Vlaanderen. Ja, dus dan heb ik... En ik heb echt het gevoel dat Vlaanderen echt een inspanning doet om zijn talenten in de spotlight te zetten. Je voelt echt dat er een cultuur is aan het leuk vinden om nieuwe mensen en profielen te ontdekken. Want van zodra dat je je teen in een van die shows zet, die wel groot zijn, dan doe je mee aan De Ideale Wereld, ja, ja. In de radio, Standaard is, Humo, Machin Chic Check. En dan,
dat is zo'n sterrenfabriek, hè?
Ja, je voelt wel dat er echt een BV-cultuur is, wat niet bestaat in Franstalig België.
Omdat jullie meer gericht zijn op Frankrijk.
Frankrijk. Dus als ik bekend wil zijn in Franstalig België, dan moet ik eigenlijk bekend worden in Frankrijk. Het heeft geen value als je bekend... Allee, je kan bijna niet bekend worden gewoon door in Franstalig België te bestaan.
Heb je daar zo geen panelshows en van die dingen? En zo
super low quality. Extreem slechte shows, maar echt extreem, extreem. Er is één show die gemaakt is door een collega van ons, een comedian, en dat is het enige wat ik leuk vind, maar het is ook maar één show op alles wat er aangeboden wordt. Want bijvoorbeeld, we hebben ook de Franstalige versie van de N-Source en dat is Les Magritte. Het is zo slecht, het is zo cringe, het is zo low budget. Het is gewoon sad, want... Allee, hoe? Punt. Ik heb twee keer de eerste keer was ik MC. Er waren verschillende MC's en ik was een van de MC's van Les Magritte.
De tweede keer,
dat is zo...
Presentatie, echt.
Ja, en de tweede keer heb ik gewoon een prijs kunnen uitreiken. Maar dus, als je het doet of niet, het verandert niks aan je carrière. Ja, weet je wat ik bedoel? Het is niet van, oké, als je toch meedoet aan de ideale wereld, dan betekent het toch iets. Daar betekent het echt jammer genoeg niks. Ja, dus het is tijdverlies. Maar het is gewoon een kwestie van, denk ik, mentaliteit. Want je voelt echt dat Vlaanderen ambitieus is. Op alle,
is dat daar ook mijn genderneutrale awards, de Margriet?
Nee, ik denk het niet. Ja, ik denk dat ze dat pas binnen 20 jaar gaan doen of zo.
Maar dus. Ik vind dat wel echt geen goed idee, die genderneutrale ding.
Ja, ik weet
want
het
je krijgt dan zo shit. Zo.
Je kunt niet winnen.
Het is inderdaad, je kunt alleen verliezen. Like, zo nu 15 van de 20 waren mannen, alle goede prijzen waren mannen. En dan is er commentaar. Maar wat dacht je dat er ging gebeuren? Er gaat altijd een imbalans zijn. En volgend jaar zijn het allemaal vrouwen.
En dan gaan ze zeggen van ja, het is doorgestoken kaart.
Nee, dan gaan ze, als allemaal vrouwen is, gaan ze victorie krijgen. Mm. Nee, kijk eens hoe goed dat vrouwen...
Ik bedoel, dan gaat de rechterflank gaat dan zo... Het is doorgestoken kaart. Ze kunnen niet winnen daarmee. Nee.
Ik vind altijd dat er een soort van... Allee, behouden twee categorieën en doe er een derde bij van... een mixed tussen de mannen en de vrouwen wint die.
Want dan is hetzelfde probleem opnieuw voor die speciale categorie.
Ja, ik snap het.
Ik denk dat ze gewoon zo'n soort van... dat ze, het zo van de definitie van de conservatieve filosoof Roger Scruton is zo tradities... Sorry, ik ben hier... Waar is wat de progressieven hier?
Is de huisfilosoof.
Dus hij zei altijd zo, tradities en cultuur, dat biedt eigenlijk lange termijns oplossingen op lange termijns problemen die we vergeten zijn, dat het problemen zijn. En dus voor die awardshow, man en vrouw, het onderscheid, waarschijnlijk werden die feministische vragen al gesteld in de 19e eeuw bij de eerste awardshows, maar dan is er gedacht, kijk, we splitsen het op, dan heeft elke andere categorie en er is geen gezaag. En maar ik denk dat we gewoon vergeten zijn hoe nuttig dat was.
Ja, als je equality wilt, dan is het op voorhand ingebouwd. Hè?
Maar als je niet akkoord bent, moet je...
Ik denk dat een derde categorie een leuk idee kan zijn, maar...
Ja, maar dan is het inderdaad zo'n one versus one eigenlijk. Hè?
Ja.
Het doet dan... Ja, het is dan een beetje dubbel op, denk ik. En uiteindelijk, je schrijft u zo de... De, hoe is dat, de distributeur of ik weet niet, de productiehuis schrijft films in voor categorieën. Mm-hmm. Dus je kunt dan nog zelf kiezen van wilde bij de mannen of de vrouwen of zo.
Mm.
Als je schipper tussen de twee.
Maar sowieso heeft de RTBF geen budget om daar zelfs over te brainstormen.
Ja. Maar ze hebben nu 2 jaar gedaan. Tegen volgend jaar gaan ze teruggaan, ben zeker.
I don't know.
Nee, echt.
Oh. Ik zou wel graag zien zo de slimste mensen in Wallonië.
Maar,
dat de finale vraag is, wat zijn de 5 provincies van Vlaanderen?
Dat zou echt kunnen.
Ja, maar, echt sorry, kunnen. Gaan we... Allee, dus... Dus dat is echt niet, dat is geen overdrijving voor komische doeleinden. Mm-hmm. Zo ongeveer elke persoon in Brussel, het Wallonië, dat ik ontmoet, stel ik altijd zo, als ze vragen waar ik vandaan kom, dan snappen die dan niet zo Flandre Occidentaal. Mm-hmm. En dan stel ik zo altijd als diagnostische vraag, oh, is de hoofdstad van West-Vlaanderen? Mm-hmm. En die weten dat niet.
Mm-hmm.
Sorry. Het is op niks gebaseerd, behalve anekdotes.
Ik ga nu proberen.
Materiaal, maar die weten dat niet. Dena, kan je me bijstaan? Kan je zeg iets denigrerend over Waals of Wallonië?
Denigrerend over Wallonië?
Die weten dat gewoon niet. Die kennen hun niet.
Maar wacht.
Die kunnen Oost- en West-Vlaanderen niet uit elkaar halen.
Ik ga nu alle Waalse provincies opnoemen met bijhorende
hoofdsteden. Oh my lord, wow.
En zien of het lukt.
Fluitje van
of
een
ik,
cent.
Of ik terug naar het derde leerjaar kan gaan. Waar ik het geleerd heb. We beginnen met Luik. Hoofdstad Luik.
Nee, nee, nee.
Dan namen. Hoofdstad Namen.
Yes. Ik zeg, ja.
Waals-Brabant. Hoofdstad. En nu begin ik te twijfelen. Waterloo.
I don't know. I don't know, man. Echt.
Henegouwen. Mons.
Ja, is Mons.
En dan Luxemburg.
Ja, dan moet je...
Arlon?
Ja.
Ja.
Fuck man, ik dacht echt niet dat ik erin
ging. Waals-Brabant is Nijvel.
Ah, ja. Is dat niet
Nijvel, denk ik, ja.
Nijvel.
Ik dacht Waver.
Bekend van de bende van Nijvel.
Is hij niet van daar?
Ja, maar ja.
Nee, dat is een van de meeste zotte supermarkt overval.
Ja.
Ah, was in Nijvel.
Ja, daarom de bende van Nijvel.
Ja. Dus, en je zit dan ook zo in Vlaanderen. Wat is er daar dan allemaal uitgekomen? Hoe is dat?
Ik denk dat dankzij mijn gezicht op tv heb ik dan opgetreden in Vlaanderen met mijn volledige show die ik dan heb vertaald eigenlijk. Maar ja, met nul effort, want ik doe nooit iets op voorhand, dus het was echt live, zo split screen in mijn hoofd vertalen. Maar mensen vonden dat wel leuk en zo, ze waren wel...
Geen stress kon je, ik zou minimaal stress
hebben. Super veel stress, kapot stressen, maar wel niet... Allee, ik ga niks doen om geen stress te hebben, dus ik ga niet op voorhand voorbereiden om minder stress te hebben. Ook al weet ik dat ik ga stressen, ik doe het niet.
Ja, ja.
Tu vois? Dus, maar bon, c'est pas grave. Ik denk dat ik die adrenaline nodig heb om zo...
Om te presteren,
om zo echt in de...
Beetje ADHD-vibes.
Ja, ik denk het. Ja.
Ja, ja, ja.
Dat en dan nog andere tv-dinges en radio. En, maar het is nu wel veel verminderd en ik vind dat niet zo erg of zo. Dus. Want ik denk zelf met een paar dingen op tv, ik voelde toch dat... Mijn hart ligt echt op het podium. Ja, het is toch, energy op het podium blijft. Allee.
Maar de tv-shit en zo koopt u podia, hè? Allee,
ook,
verkoopt
ja,
tickets. En
ja,
dan, zo, ik denk dat je in Vlaanderen heb je zo om echt zo tickets te verkopen, moet je met je kop op tv kopen.
Ja.
Dat is de clue, denk ik.
Maar aangezien dat niet de manier is in Franstalig België... vind ik dat ook niet erg als ik niet op tv zou zijn, want dan denk ik dat je je zaal vult door open mics te doen, bijvoorbeeld.
Ja. Ah ja, dus, maar ja, in Franstalig België kunnen veel meer doen.
Want er is niks, alleen zelfs als ik op tv kom, dan ga ik niet mijn zaal vullen of zo, dus.
Zaal.
Gek, hè?
En zo, in Frankrijk, is dat dan... Gaat dat dan vlot om zo in Parijs te gaan spelen?
Frankrijk is een heel leuke stap in een carrière van een Franstalige stand-up comedian van België. Want het is echt alsof we dan in New York zijn of zo. Want er is zoveel stand-up comedy, zoveel competitie, zoveel mensen met toch gelijkaardige profielen. Want in België heb ik niet echt een competitie. Ik heb er is bijna geen lesbische stand-up comedian. Bijna
dat
geen.
Dat kan ik niet.
En ook niet Iraans of zo. Marokkaans, Tunesisch, maar Iraans, niemand.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb geen concurrentie bij manier van spreken.
In Parijs, een dertigtal Iraanse lesbiërs.
Niet Iraans, maar je hebt wel de intersectionaliteit van lesbisch en een andere origine. Dus ja, dat is veel minder uniek. Maar de mentaliteit van Parijzenaars is echt wel cultuurfreaks. Ze gaan superveel shows zien.
Ja,
dus er zijn, ik weet niet, 1000 zalen of zo en 4000 comedians.
Ja,
en het is echt een... Pff, Het is echt een heavy machine. Het is heel extreem, het is heel intens, het is heel eng. Maar tegelijkertijd, als je daar geraakt, dan is het wel een mini-overwinning. Dus, maar daar heb je sowieso, daar is het meer zoals Vlaanderen, waar je meer in de media moet komen om gemakkelijk in de zalen en zo te voelen.
Ja,
dus,
ja,
dat
is dat. Nou, ja, dat is gigantisch.
Ook. Maar het is superleuk om daarop te treden, want je voelt dat er toch ook de comedycultuur is. Maar het is wel een moeilijker publiek, aangezien ze zoveel stand-up comedy gaan zien. Ja. Zijn ze meer zo van, oké, wat heb jij te vertellen? Dus het is minder joviaal als in Brussel, maar het is superleuk.
Maar je zei van, ik heb geen concurrentie in Wallonië, maar is dat nodig dat je beter wordt door andere lesbische intersectionaliteit comedians te horen en dan dat je zelf evalueert en denkt, zo kan ik beter worden?
Ik denk het wel, want...
Ah, oké. Okay. Ja, dat is je niche of zo. En
ah,
dat
nee,
niet...
want dan denk je van, oké, hoe kan ik nog unieker zijn? Hoe kunnen mijn moppen nog sterker overkomen? Wat kan ik vertellen die eigenlijk nog niet verteld is? Nu kan ik kiezen om te vertellen over, ik weet niet, gewoon basic 101. Oké, ik ben lesbisch, hallo. Of, oké, als we met 15 zijn die over dit praten, dan... Oké, dan hebben mensen toch heel wat info. En hoe kan ik over mijn geaardheid op nog een andere manier vertellen?
Had jij niet zo... De eerste keer dat ik u zag, was ik altijd heel verwacht van wat is het nu eigenlijk? Want in uw set had jij niet iets dat je zei, dat je bi waard?
Nee, ik denk het niet.
Of ik heb dat dan
erbij gefantaseerd.
Fout begrepen. Nee, okay. Waarschijnlijk zag ik u in het Frans en kon ik niet volgen. Dat is wel... ik kan echt niet volgen. Als ik speel in het Frans, de andere
het gaat
zat
een beetje snel misschien.
Ja, ik verstond er niets van. Ja. En in Nederland heb ik dat ook wel. Mm. Ik heb gespeeld in Nederland vrijdag.
Mm-hmm. Welke stad?
Utrecht. Mm-hmm. Heel pijnlijk. Mm. Maar 5,5 uur in de auto gezeten.
Ja, dat is kak.
Verschrikkelijk. Maar die Hollanders versta ik gewoon niet.
Maar misschien hebben zij jou ook niet verstaan, want ik heb dat één keer gehad in Amsterdam en ze zeiden van, het was superleuk, maar we hebben niet alles begrepen. En ik dacht, hé?
Ik zou heel graag in dit dat willen excuus geloven. Willen leunen, maar ik heb al genoeg in Nederland gespeeld om te weten dat dat het probleem is.
Ja, Rotterdam ging het toch goed.
Ja,
het was een goede set.
Ja.
Ik heb hem live in Rotterdam, Edouard, gezien.
Nice. Ja.
Maar dat intrigeert me wel. Spelen in Parijs, dat is een soort de chique wereld. En is dat dan ook... Dus comedians in België, dat is niet voor het grote geld.
Mm-hmm.
En dat is dan... je kunt geen hotel betalen van een gage.
Mm-hmm.
Maar hoe is dat dan in Parijs? Is dat via de grote poort?
Dus in Franstalig België word je goed betaald. Je wordt echt goed betaald. Je zou dat niet verwachten, maar het is...
Zijn er veel cultuursubsidies?
Dat weet ik niet, maar... Ik weet niet, op vlak van subsidies weet ik het niet, maar ik weet dat de zalen toch je shows aan een relatief hoge prijs kopen. Waarschijnlijk lager dan Vlaanderen, though. Maar in Parijs, t'es dans la merde. Hein? Het is echt... Ik kan een volledige show spelen voor 100 mensen. Ze betalen sowieso mijn trein en hotel niet. En ik verdien daar bruto... €200 aan, bruto.
Ja, okay.
Ding, ding. Dus het is
voor
echt...
Een avondvullende show.
Uitverkocht.
Ik nog een tip. Als ik in Parijs ben, dat gebeurt zoveel, ga ik altijd gaan eten in de flunch aan Centre Pompidou. Dat is zo de lunchgarten.
Ja, dat is bekend.
Maar zelfs nog goedkoper.
Yeah.
Wat dat zot is voor Parijs, want dat is een duurdere stad om uit te gaan eten.
Ja.
En, dat is echt, en het, is zo, het is gezonder en zo gevarieerder. En je kunt zo... altijd ratatouille, zo, à volonté. Het is zo'n buffet, zo'n groentebuffet, hè. Ik vind dat zo, daar zit ik zo, dat zo met mijn opperste geluk. Ik was zo'n dag in Parijs geweest, in juli. Ik zat zo vrij alleen in die flunch. Zo, en daar zitten ook andere meisjes die alleen eten.
Het is een beetje sad.
Opperste geluk. Terwijl zo de toffe meisjes met een vriendinnetje op een terras zitten, zit ik daar als single in de flunch zaal.
Ja, de flunch is bekend.
En ik denk dat dat een beetje een raar effect is van schaal, want in New York is dat ook zo. Hè?
Voilà.
Dus die spelen daar in van die uitverkochte comedyclubs, waar dat je een $20 per persoon drink minimum hebt.
Het is dat.
Dus je bent letterlijk $80 of $90 kwijt voor één comedy show van 2 uur. En je hebt dan zo 6 comedians die elke 20 minuten doen. En die krijgen $40 of zo.
Het is dat.
Dus en het zijn er dan wel die op één avond 3 of 4 shows spelen, maar zo $40 voor het geld dat er daar passeert, vind ik echt crazy.
Daarentegen Zwitserland, oh my god.
Ja, waarschijnlijk. God. Ja.
Ze betalen alles, je bent in een supermooi hotel, je kan spelen voor een bijna lege zaal en je verdient 4 keer meer dan een volle zaal in Brussel of zo. Dus het is echt niet normaal.
ga toch Frans beginnen spelen, Mathieu.
Dus, dus ik kom net terug van Genève, daar omdat ik een Venti Starbucks heb gekocht.
Het is wel next level het vliegtuig pakken om te spelen. Dat vind ik wel.
Ja, dat is leuk, hè. Ja. Ja, maar ik neem vaak de trein, want ik haat vliegen, maar ja, inderdaad.
Ah, oké.
Okay. Canada was echt een nachtmerrie, maar it's fine, I'm here.
Gouda, pro of contra, go?
Pro. Maar goeie, tu vois. Dat je koopt echt bij de kaasboer, niet bij de...
Ik ben verwacht, want iemand heeft me gezegd dat jij Gouda haat.
Ah, nee.
Je vindt Gouda zalig.
Kaas, goede kwaliteit... Is lekker.
Ah ja, oké. Okay.
Wie zei dat?
Lucas. Ik weet niet waar
dat... Misschien heb ik dat gezegd... Nee, het ding is... Ik vind het concept van boterham...
Ah, je hebt shit gehoord al gezien.
Nee, ik zei... Het concept van boterhammen met kaas heeft iets saad. Ah. Het is meer dan gouda. Het is zo... Tu vois?
Ik heb heel lang... Ik heb 15 jaar geen boterhammen gegeten, denk ik. Voilà. Of 10 jaar geen boterhammen gegeten. En nu heb ik het herontdekt. Ja, dat is echt waar. Ja.
Maar ik begrijp het helemaal...
Sinds 2013 heb ik geen boterham gegeten.
Boom. Wat is dat je altijd smiddags?
Veel andere dingen. Maar het is echt een cultuur in Vlaanderen van boterham. Ik heb daar een hele set over.
Ik eet soms smiddags en s'avonds boterham.
Ja, je verbaast me niet.
Dat is wel
heel horen.
Maar zo fucking yoghurt, plat kaas,
salade.
Slaatje. Er zijn zoveel dingen dat je het kunt doen. Maar wat ik nu wel doe, ik heb zo eiwitbrood.
Mm-hmm, oké. Okay. Geen idee wat dat is. Eiwitbrood.
Eiwitbrood, dat is dan zo brood met zo low carb.
Protein of zo.
Ja, protein. Brood.
Om te bodybuilden.
Om te bulken, nice. Om mijn spieren te bouwen. En want zo van, zo boterhammen kan ik oneindig van eten.
Maar ik denk, een boterham mag je niet onderschatten, zolang het echt zo goede brood, goede kaas, tu vois, met zo'n verse tomaat of whatever. Maar er is echt iets met boterhammen met kaas in Vlaanderen en Vlamingen, dat is zo... Het heeft iets heel droevig, want het is zo een heel kleine snee kaas, maar echt heel dun.
Ja, ja, ja.
En dan een giga stuk brood. Dus je smaakt zelfs de kaas niet meer. Maar Vlamingen eten dat met zoveel passie. En er is echt een... Ja, het is echt bijna een religie. Ja, dat is echt zo... Het is echt
de boterhammetjes.
En ik zeg het in mijn set, het is identitair. Het is echt iets diep, tu vois. Ja, ja. Maar het is mooi, want het is zo simpel.
Ja. En zo het idee van, je kunt geen twee keer per dag warm eten.
Ja.
Snap ik echt niet.
Heb
jij dat?
Ik probeer daar vanaf te stappen, maar ik ben heel lui. Dus het is heel makkelijk om nooit warm te eten, in mijn geval.
Mm.
Maar het is inderdaad een soort van dogma. En buitenlanders snappen dat niet.
Mm.
Zo van, en inderdaad, als je 's middags al warm heet net, dan voel ik me 's avonds zondig. Of zo, als ik nog een keer warm eet.
Dat vind ik echt raar. Ik zou 3 keer per dag warm kunnen
eten. Ja, ja,
dus morgens eier, middags kun je een slaatje met geitenkaas en dan s'avonds spaghetti of zo.
Maar een Vlaming is waarschijnlijk zo heel zuinig en gierig op zijn eigen. Moest het zo betaald zijn, hotel, zo zonder probleem 3 keer warm eten per dag. Ik denk, het is echt zo meer zo de zuinige opvoeding.
Ik ga wel zeggen, ik ben naar Utrecht gegaan en in Nederland krijg je geen eten voor de show.
Dat
bestaat daar niet. Ik was wel al onder de indruk dat we drank en koffie kregen in de backstage. Want normaal gezien in die theaters, zo die culturele centra, moet je je koffie betalen.
Ah, merd.
Dus je gaat je avond voor een show in een Nederlands theater doen. Kans is groot dat je je koffie moet betalen.
Shit.
En je moet dan ergens anders gaan eten, want ze voorzien.
Yeah,
dus ik had mijn boterhammetjes mee. En dat is waarschijnlijk 20 jaar geleden. Dan in zo'n fucking aluminiumdoos. Mijn boterhammetjes met kaas en huis. En dan eet je met pindakaas als dessertje.
Nice.
In de auto terug, opgefret. 3 keer bijna een fatale botsing gedaan. Nee, ja. Maar ja. Ik snap het wel. Zo de grijze boterham met een dun schelke kaas. Ja. En als je dan zo de light kaas neemt, dan moet je echt van een brug
zijn. Ja, het is dat. Maar ook zo geen sla erbij of zo. Niks. Gewoon, jullie eten dat met zoveel... Passie, het is echt mooi, want het is elke dag ook.
Ja, elke
en op
dag.
Vrijdag, hoe is het choco? Of hoe. Maar, je weet een truc bizar, maar...
Kijk. Als ik dan zeg van, ik eet geen brood, of ik probeer zo weinig mogelijk koolhydraten te eten, ik eet geen brood.
Ja.
Wat eet jij dan?
Alien, boom, alien.
Jij eet elke dag fucking boterham, maar ik ben de freak, omdat ik platte kaas eet elke dag.
Is dat.
Met wat bosvruchten. Ja. Ik ben er raar nog van, maar je eet elke dag boterhammen.
Maar het is zo interessant om te zien hoe gehecht Vlamingen zijn aan hun tradities, tu vois? En ook, ik weet het niet, er is een... Ik heb toch het gevoel dat ik sneller een alien als alien wordt beschouwd in Vlaanderen dan bijvoorbeeld in Brussel of Parijs, want er is...
Ja, natuurlijk veel meer diversiteit in, ja, in Brussel en zo.
Maar ik vind wel dat Gent een van de meest open-minded Vlaamse steden is. Ja. Het is een van de weinige steden waar mijn vanstalige vrienden, die echt geen Nederlands kunnen, omdat ze van Frankrijk komen, zeggen van, mensen kijken niet raar als we in het Frans praten, in Gent. Ja, okay. Het is een van de enige plekken. Want de meeste andere steden worden mensen een beetje boos of zo.
Je hebt hier ook zo de Franstalige bourgeoisie.
Zo
mensen die gewoon heel hun leven in het Frans doen. Ja.
Maar het zijn Vlamingen van Gent. Ja. Die mensen, ja, crazy.
Ja, dat is gewoon nog een verschijnsel, dan zo overschot van toen de hele elite in Vlaanderen Franstalig was.
Vroeger was dat in elke stad zelfs. Ja, Roeselare sprak de elite.
Gewoon de universitairen waren Franstalig, de hele elite was Franstalig. Ja, zo, de overheid, alles was Franstalig. En dan had je het plebs die Vlaams sprak. En je hebt nog altijd in Gent zo'n kern van Franstaligen. En die bijvoorbeeld in Laatham hebben dan mensen die... mijn moeder is daar huisarts en er zijn er mensen die zij praat Frans tegen die mensen, omdat die gewoon geen Nederlands kunnen. Maar die leven geboren, getogen in Vlaanderen en hun Nederlands is super gebrekkig. Dus die gaan naar de bakker, naar de slager, dat is allemaal in Frans. Het hele leven is in Frans. Ook al zijn die echt gewoon Vlamingen. En dat is dan een bepaald accent. Waar dat ze dan ik had dat dan ook wel, dat accent. En zo op school zaten er veel Walen op internaat. En die lachten mij daar dan mee uit. Omdat dat zo dat Gentse bourgeois accentje was. Ja,
zijn eigen accent.
Ja, dat heeft dan, omdat dat dan zo...
Flamouche.
Ja, daar ben ik ook veel genoemd.
Sal flamouche.
Te les sal flamouche. Dat zit in mijn... Dat is een core memory. Toen ik in het vijfde leerjaar op internaat zat.
Te les sal flamouche. Oh my god, dat is jouw... titel van je show in het Frans.
Tilsele,
boom, uitverkocht overal. Parijs, Canada, Genève.
Fucking hell. Dus dat is een heel ding. Ik heb ook in de Franstalige scouts gezeten. Ik heb hier dan een scout die volledig Franstalig is. Saint-Georges.
Ja, maar je ouders, wat waren ze aan het doen?
Pestkoppen
waren. Ja, een beetje.
Pestkoppen.
Zij waren degene die zeiden, te les à la mouche.
Maar en zo naar Franse, Franstalige kamp in Wallonië, op zeilkamp en al van die dingen, dat was verschrikkelijk. Maar mijn moeder was vrij van, als je ergens naar begint, dan moet je het afmaken.
Oh god.
Dus als je iets begint en je merkt na 2 of 3 weken van, het is je ding niet, gaat het afmaken.
Shit.
Dus het hele jaar door. Dus voilà. Beetje, er zal wel ergens een gulden middenweg zijn tussen je moet alles afmaken en doe wat je wilt.
Maar dankzij dat Frans dat je hebt geleerd, heb je kunnen optreden in het Frans. Ja, dus kijk eens aan.
Het was allemaal de moeite. Alle jeugdren waren de moeite. Heb je de traditie van een nieuwe gast op Palaver, vraag ik naar het is lang geleden, dat we hier hebben gehad, een seksueel getinte jeugdherinnering.
Het is oké, ik denk dat ik ga... ik heb er verschillende, denk ik, maar...
Laat u gaan.
Ja, het is niet echt seksueel, maar het is wel relationeel, I guess, want ik denk dat de dag dat ik de clip zag van Moby, van Natural Blues, waar Christina Ricci in speelde. Ja. Zij is de actrice die back in the days Wednesday Addams speelde in Addams Family. Ja. Toen hadden we haar al een tijdje niet gezien op tv en dan was ze plots in die clip en ze speelt een engel. En ik was dan, 6 jaar oud of zo. En ik zag dat op tv en ik dacht, ik voel iets in mijn hoofd en mijn lichaam dat ik nog nooit heb gevoeld. En ik had dan een giga-crush op haar. Maar echt,
damn, dat is wel vroeg.
Ik was is de, oh, wacht,
dat is
interessant.
Is dat zo vroeg, de lesbische ontwaking? Of misschien is het zo dat ook heteroseksuele meisjes dat soort liefdegevoelens ontwikkelen voor andere...
Voor jongens.
Voor meisjes.
Ah, ja, het gaat alle twee juist hetzelfde zijn. Gewoon zo gericht op iets anders.
Ik denk dat ik lesbisch ben geboren, to be honest. Want,
dat denk ik ook, maar...
yes!
maar is mijn punt goed aangekomen?
Ik denk dat ik snap wat je bedoelt.
Die ontwaking zal bij gelijkwaardige geaardheid ongeveer op dezelfde manier
maar verlopen. Nee, mijn punt is, zelfs het kan zijn dat heteroseksuele meisjes ook zich aangetrokken voelen tot vrouwen.
Ah. Maar ik denk ja en nee, want ik heb dat bijvoorbeeld nooit gehad met een man. Never, ever, ever. Zelfs als kind of zo. Dus ik denk dat sommige heteroseksuele meisjes waarschijnlijk ook nooit iets hebben gevoeld voor een vrouw.
Mijn nieuwe stelling is dat, dat meisjes hun seksuele ontwaking tot en met hun 12e sowieso op meisjes zijn. Lesbisch of niet.
Ik weet het niet.
En dat de heteroseksuele meisjes dan pas veranderen, dan worden ze geïnteresseerd in jongens. Dat is mijn stelling.
Geen idee. Ik ben te lesbisch om daarop te kunnen antwoorden.
Ik stel voor dat we een enquête doen.
Dat is toch leuk.
20% vrouwen van mijn publiek. was dat een probleem bij je ouders?
Nee. Maar ze hebben het... Pas laat, eigenlijk, ik heb het echt laat gezegd, maar het was echt geen probleem, want mijn ouders zeiden van, we zijn naar hier gevlucht ook om vrij te zijn, dus we gaan je niet tegenhouden om vrij te zijn. En mijn ouders zijn, ze geloven in God en zo, maar ze zijn ook niet, het is op een heel vrije manier dat ze spiritueel zijn, dus er was ook geen, niks blokkeerden of zo. Ja.
Zijn die van, hebben die in Iran gewoond, toen dat in zo die... Zo pre-jaren 70, waar dat eigenlijk nog vrij modern en westers... Ja.
Wanneer zijn ze gevlucht, exact?
Dus mijn ouders zijn gevlucht in 86.
Ah, oké, toch wel een eind na de revolutie.
Dus een paar
dat
jaar,
is de tijd van de oorlog tussen
jaar.
Irak en Iran. Ja. Als ze de slimste zijn, zal ook niet nog wel zoeken.
Kijk eens aan. En, dus ja, ze hebben een vrijere versie van Iran gekend. En het was heel pijnlijk om hun eigen land te zien veranderen naar iets helemaal anders. Dus die beelden die je ziet... Die heel viral zijn op dit moment op Instagram. Maar ja, ze zijn gevlucht van.
Ja, dat is ook zo een van de Reddit darlings. Old school cool.
Ja, ja, ja.
Foto's van pre-Iraanse revolutie. Hoe cool dat wel
is
was in Iran.
Is dat. Maar gelukkig, super open-minded ouders. Ja, dus jammer voor mijn comedy, maar inderdaad. Want dat is wel, het ging goed. Voilà.
Hadden je ouders dan zo daar de status van intellectueel? Want Iran is wel zo goed in mensen op. Mm-hmm. Zo, dat is er zo wel bekend voor. Mm-hmm. Toen al zo die status...
In Iran of in België?
In Iran. Wie waren je ouders in de jaren 80?
Mijn ouders waren... Mijn moeder als vrouw had toen al niet super veel vrijheden, want ze kwam wel van een heel strenge familie. Super strenge familie, waar dat ze van haar en van alle andere zussen verwachtte dat ze gewoon zou trouwen en niet zou werken. Dus ze had in Iran niet kunnen studeren, wat heel tragisch was. Maar vandaag is ze... Allee, ze is op haar 60ste beginnen studeren en ze is nu psycholoog op een heel, heel late leeftijd. Ja. En mijn vader was meer zo een vagabond die zo super veel reisde naar... Back in the days, dus in de jaren 70, heeft hij heel Europa bezocht. Ik weet niet, zo Bulgarije... Frankrijk, dit en dat. En dan na een tijdje zei hij van, ik voelde dat ik de vrijheid die ik voelde in Europa gewoon voor altijd wou voelen. Dus is hij gevlucht naar België.
Is Iran weer in de goede richting aan het gaan? Is het weer aan het verrijden?
Het is altijd extreem erg geweest en het blijft maar erger worden. Dus het is echt extreem tragisch. Maar het is wel interessant om te zien dat doorheen alle tragische dingen... de mensen, de vrouwen, toch doorploeteren om een millimeter vrijheid te vangen of zo. Maar bijvoorbeeld de hoofddoek is verplicht en meer vrouwen lopen daar rond zonder hoofddoek.
Ja, ja.
En het lukt ook, maar je kan letterlijk doodgaan of ze kunnen je vermoorden en het is niet, je wordt niet veroordeeld of zo. Dus het is een super raar land, want het regime is heel streng. Ik denk echt een van de strengste in de wereld. Maar de mensen, hun mentaliteit is heel open. Heel, heel, heel open. Dus op vlak van homoseksualiteit, alcohol, alles. Gewoon super open-minded mensen. Dus het is echt alsof wij in een heel gecontroleerde regime zouden belanden. Zo, zouden, zo voelen Iraniërs zich. Dus als je morgen gewoon die vrijheid verliest, het is echt wij twee in Iran dan of zo.
Zo die pre-revolutie moraal of zo is nooit echt die zo... Nee, want, dat is blij, dat bestaan nog altijd.
Het is echt in onze DNA onderhuis. Om zo super intellectueel en open-minded te zijn. Want Iraniërs zijn altijd... Allee, de Perzië was echt zo Mesopotamië. Terwijl het was altijd een gigantisch rijk. En dus die mentaliteit en die... Het, zo groot denken is altijd in ons geweest. Tu vois ce que je veux dire? Dus ja, het is tragisch. Het,
de Persische identiteit is groter dan de islam-identiteit daar.
Exact. Ja. We zijn nog altijd super verbonden aan onze...
Heel trots op de Persische geschiedenis.
Voilà, tu vois. En het is super erg om te zien dat, dat het regime daar niet aarzelt om echt archeologische dingen kapot te maken, omdat het te hard... zo een inheemse cultuur voorstelt. Maar het is echt... er is Persepolis, en dat is gebouwd door Alexander de Grote en zo, gigantisch. Maar er wordt heel weinig zorg voor. Ze zorgen daar bijna niet voor. Ze zouden dat echt niet erg vinden als het kapot gaat, want het stelt te hard een andere cultuur voor en zo. Dus, of bijvoorbeeld, er is ook Persisch Nieuwjaar, het is over een week. Het is op 20 maart en het is verbonden echt aan onze... Het is 6000 jaar oud of zo, Persisch Nieuwjaar, Nowruz. En zelfs dit wil de staat beginnen te verbieden, omdat het te niet-moslim is, bijvoorbeeld. Dus, maar bij ons is het gewoon verbonden aan de lente die aankomt. Het wordt gezien als een nieuw jaar, letterlijk. En dus ja, zoals we hier een kerstboom en zo zetten, zetten we daar een soort van tafel met verschillende objecten. Het heeft niks... het is geen witchcraft of zo. Het is gewoon mooi en het representeert de lente, maar het is niet godsdienstig genoeg. Dus het is vraiment fou om zo'n rijk land te hebben, rijk aan cultuur, maar een regime dat alles kapot wilt maken. Het is zo jammer gewoon. Echt jammer.
Zodat dat zo 55 jaar later nog altijd...
Ja, ik ben Persepolis geweest.
Nice.
Ik weet nog aan de neigang dat er zo ook een snackbar was waar je frieten kon bestellen.
Ja, dat verbaast me niet. Ja.
Zalig. Ja. Voor de toeristen.
Ja, voor Iraniërs ook. Het is een beetje een pretpark en de Iraniërs zijn daar heel trots om zo te tonen. Zo dat mooie Persepolis. Indrukwekkend blijft wel niet meer veel van over.
Ja, voilà, er blijft
zijn
echt
zo, en dan niks. Ook de ik heb ook de tombes gezien.
Van Cyrus,
die een beetje verder, maar een beetje primitief.
Ja, voilà.
Tomben in de rots.
Als dat in Frankrijk zou zijn of Italië, denk ik echt dat er... ze zouden daar echt een gigading van maken. Maar hier... dat is een beetje... is echt sad gewoon.
Het is een iets in de geschiedenis van Iran. En dus het was eigenlijk de Shah die afgezet is in het eind jaren 70, dat klopt. Ik heb zijn paleizen bezocht in Teheran, die
mooi,
zowel nog te bezoeken.
Gelukkig.
En die waren westers en die hadden ook zo'n hele mooie kunstcollectie van allerlei westerse schilders, zo Miro en al. Dat zit ergens, de meeste ervan zitten in kelders. En het Contemporary Art Museum, dat zijn dan allemaal zo Iraanse schilders. En zo heel veel zit zo in kelders van die mooie stukken. Maar hij had wel nog een kamertje in een van die paleizen waar ik die stukken gezien had. En ook zo'n Warhol, denk ik. Zo.
Dat is gek, hè?
Ja. Sorry, maar is dat nu blasfemisch? Maar sorry, islam, dat ze echt. Ze zijn echt toch. Allee, die cultuur, het zakt.
Welke cultuur?
Die islamificatie van dat land.
De revolutie was gewoon heel brutaal. Tu vois? Ja. En ik denk niet dat er iets mis is met de islam. Ik denk gewoon dat het moeilijk is.
Ik heb mijn hand verspeeld.
Maar ik denk dat het gewoon jammer is dat er dingen worden verplicht. Tu vois, er is niks mis met de hoofddoek, maar het is wel jammer om het te verplichten.
Maar dat is continu, vooral in de steden, is dat continu de girls zo'n gevecht om zo het kantje te veel haar zo te tonen. Dat is continu zo.
Ja.
En dan lopen er zo, je hebt daar een soort van zedenpolitie. En als ze dan vrouwen en dan stedeling zeggen, dat zijn vrouwen uit de dorpen. Een soort van interne discriminatie, die zo conservatief zijn. En die zijn dan zo naar de steen gehaald om zo continu vrouwen aan te spreken. Dat is continu dat gevecht.
Ja, continu, inderdaad.
Dus er is wel zo, ooit komt er een revolutie of zo, maar...
Maar er komt er regelmatig één, maar het probleem met Iran is dat ze niet aarzelen om hun eigen bevolking te vermoorden. Dus, dus zo, ah, whatever. Dus ze schieten op de mensen en dat geeft geen zin om te gaan manifesteren, want je gaat letterlijk dood. Dus het is echt een soort, ja, het is een soort Noord-Korea, maar dan een beetje anders. Want het is, ik vind dat een goede vergelijking op vlak van hoe streng de regime kan zijn.
Het is ook veel verergd. In de Obama-jaren was er heel veel optimisme en dat is allemaal weg.
Ja, ja, 100%.
Nu. Wacht. Ik ging nog iets zeggen over Iran. Hoe komt dat ik daar zoveel over weet?
Hij is er geweest. Hè?
Onder andere, ja.
Heb jij zo'n hele Midden-Oosten trip gedaan?
Nee, enkel
of specifiek
Iran. Twee weken.
Nice.
Al genoeg om een opinie over te
geven. Op
nee, maar ik was wel... ik kende mensen uit Iran, Belgische studenten, bij wie dat ik even mocht verblijven. En ook met iemand anders heb ik een kleine rondreis gedaan naar Isfahan, Shiraz, Persepolis. En gelukkig heeft hem alles voor mij geregeld, want niemand spreekt daar, spreekt daar de taal of zo. Allee, sorry. Hij heeft heel veel hoger opgeleid, maar iedereen die elke busmaatschappij of zo, iedereen dat je nodig hebt om vooruit te raken, die kan geen woord.
Ja, ik denk Engels, ook niet dat de lijnchauffeur deep down Vlaanderen Engels kan, maar oké.
Zo in elke zin, dat is zo leuk om Dena in de studio te hebben. Zo, bij elk vooroordeel word ik zo onderhaald. Zo. Oh, het me zo direct zo... Allee, snapte?
Ging die niet naar Iran om de liefde te zoeken?
Nee, nee,
een vrouw te kopen.
Maar hoe denigrerend is dat? Ik heb een Iraanse vriendin gehad voor anderhalf jaar, maar dat was na Iran. Maar hoe ik wou zeggen? Shit, nee, ik ben nu weer... dus je kent wel de gijzeling van de Amerikaanse ambassade. Dat is wat geweest, hè.
Is dat niet in Argo, in de film ook?
Ja, er is een film. En de Iraniërs waren dat trouwens niet tevreden over die film, want ze werden wat voorgesteld als domme, retarded mensen. Maar het is wel leuk om te zien, zo al die studenten die daarin betrokken waren, ik had dat zo wat research gedaan op Wikipedia, die en zo nu, degenen die dan leven, ja, dus die kregen allemaal zo hoge functies, hè. Het nieuwe regime waren allemaal ministers en hoge functionaries. Dus die mensen die dan, zo die studenten die de Amerikaanse ambassade gijzelden. En vroeger hadden andere families, had zo, de families die beschermd werden door de Shah, zo de duizendrijke families of de honderdrijke families van Iran. En een van die families zijn de Bayats, die nu zo de plak zwaaien in Wallonië. Wist ze dat niet?
Nee.
Zo, je kent ze wel, de Bayats. De ene is makelaar en de andere is baas van Charleroi.
Je ziet ze soms op zo'n artikels.
Zijn eigenlijk, maar die komen ook, ik denk dat die in Frankrijk, en baas van Chaud Fontaine of zo.
En dat waren Iraanse oligarchen of zo.
Ja, die zo gevlucht zijn, die zo goede status hadden tijdens de Shah.
Ah,
periode van de Shah.
Ja.
Zo de apparatchik zo vanuit...
Zalig.
En dan nu zo hier zo met horloges zitten rondzwendelen om zo een beter contract te krijgen. Maar je bent niet zo into voetbal, nee?
Maar het is meer Qatar, shizzle. Ja, het is, ik weet niet of Iraniërs ook rondlopen met horloges. I don't know.
Nee, het was gewoon wat zwart geld bij de makelaars. Het was geen denigrerende opmerking.
Nee, no worries.
Vooroordeel.
Er was een proof-contra. Harry Potter thema voor uw huwelijk, voor uw trouwfeest.
Oh, contra. I mean, nee.
Dat is toch echt gênant?
Ja, maar ik heb wel een nicht die ook zo super fan is. Alleen meerdere vrienden eigenlijk.
Ja.
Mijn leeftijd, millennials en obsessed met Harry Potter.
En Disney al.
Disney en haar, exact. En ik weet niet wat er is met die mensen, to be honest.
Ja, ja.
Is het een nostalgie naar iets of...
Ja.
Het is een beetje raar, vind ik. Want het is alsof je nog je teddybeer hebt. Het is exact hetzelfde voor mij, dus het is oké, maar...
Een heel goed filmpje, zo'n interview van een actrice die in de Harry Potter film had meegedaan.
Ja, die een leerkracht speelde. Ja,
en die zei van, er komen dan fans van Harry Potter bij mij en ze zeggen dat een trouwfeest Harry Potter thema had.
Ja.
En ik heb zoiets van, what the fuck doe je? It's time to move on, het is voor kinderen zo. Zo genietbaar filmpje en ze volledig gelijk. Zo laat het los, man.
Ja, ik weet niet.
Zo gênant.
Ja, er is iets cringe erin, maar
ja,
ik weet niet zo...
Ja, het is cringe, dat is. Het is echt cringe.
Maar het mag, ik weet niet, het mag aanwezig zijn in je leven. Maar gewoon om je hele trouwfeest daarop te baseren is een beetje bizar, I guess, maar bon, hoe
ik moet denken aan een trouw van Bart de Wever, dat hij zo... het was Romeins thema.
Hè? Ah, is...
Oh, het is ook cringe.
zo verteerde een Romein of zo. Oké, op zoek op Google staan foto's van.
Zo heel gewaten al.
Oh, ja, het was echt zoiets.
Het zou wel wat flatterend geweest zijn voor zijn, fysiek toen.
Ja, toen was hij wat.
Ja, het is iets raar, hè. Zo heel een persoonlijkheid. Dus Disney en Harry Potter en al. Zo, dat waren goede boeken toen ik 12 was.
Maar het heeft iets heel... juvenile. Weet je,
het is echt
zo...
kinderachtig, hè. Zo weigeren om volwassen te worden.
Ja,
Er is zoveel goede kunst en films en al die shit. En nee, je zou gewoon liever voor de 15e keer naar Harry Potter maken.
Maar ik denk dat ze gewoon...
Peter Pan-syndroom.
Ik denk dat ze willen vastklampen aan waarschijnlijk goede herinneringen, of misschien net omgekeerd, van hun kindertijd. En, I don't know, misschien volwassen worden is te veel verantwoordelijkheid. Dus het is mentaal leuker om te ontsnappen in meer niche hobby's als Harry Potter en Disney.
Zo, hoe ga je aan kinderen beginnen?
Ja.
Als je even enthousiast bent voor de nieuwe Pixar-film als een kind.
Wingardium Leviosa.
Wel, is dat een goede match dan? Allee, dat is toch goed dan?
Nee, jij moet genieten van het feit dat je kind vol met snoep steekt. Niet van de film waar je samen
naar kijkt. Ik heb ook een soort van Peter Pan-syndroom, maar zo ben, in de studentenjaren. Zo, ik ben daar blijven hangen. Zo, ik heb niet zo nooit geweigerd volwassen te worden.
Ja.
En zo, dus, ik heb geen talenten, behalve naar school gaan en excelleren.
Hij heeft 15 studies gedaan.
Nice.
Ja. Ik heb er langs nog eens opgesomd. Ik heb 6 diploma's. 3 bachelors, 3 masters. Al mijn masters dat ik gehaald heb, zijn met de grootste onderscheiding. Ik heb ook 2 thesisprijzen.
Jesus, man.
En wat doe je vandaag?
Ik weet niet als ik dat wou zeggen hier.
Oké.
Omdat met mijn huidige werkgever...
In welk domein of zo?
Ja, maar nee, zeg het al straks. Maar daar hebben ze gehoord, de mensen thuis.
Oké. Maar misschien...
Moet ik het weg
knippen? Is dat echt hoort?
Ja, tuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Oké, knip het weg dan. Maar anders lijkt een overgang zijn in een show.
Het krijgt mysterie. Mysterie. Stuur een persoonlijk DM, berichtje naar Mathieu.
Ja, @Mathieu_B_52.
Dan had hij trauma dumpen.
Dat is mijn op Instagram, B52's.
Okay. Yes.
Dat zijn stijling in de conversatie.
Nice.
B52 die passeert. dat is de vibe. Ik ben vergeten waarover dat we het hadden.
Harry Potter is cringe op een trouwfeest.
En op een trouwfeest. Maar moet je dan ook zo een punthoed opdoen of wat?
Ik kan me niet verkleden, dus ik haat het al.
Ik vind dat ook verschrikkelijk.
Ik haat. En er zijn mensen die dat echt leuk vinden. I can't.
Ik ga,
dus zo, als je niet verkleed komt, mag je niet binnen. Geen probleem, ik kom niet. Geen probleem. Dan heb ik geen excuus van...
Een gekke hoed. Ik zet een gekke hoed op.
Nee, I can't.
Zelfs dat niet.
Cringe. Nee, I can't.
Snap het.
Ik
wat is dat? Wat is dat? Want ik weet het niet. Ik heb exact hetzelfde. Ik heb dat altijd verschrikkelijk gevonden.
Ik denk misschien omdat het overkomt als de revolutie in Iran, van leg mij geen vestimentaire dingen.
Dat kan Edouard nu niet herroepen als excuus.
Nee, dat kan ik niet.
Misschien is dat, ik weet het niet. Maar dat is, laat mij gewoon komen zoals... Come as you are, right? Ja. Dus laat mij met rust gewoon.
Ja,
forceer mij niet, dus zo. Ja. Doe gewoon een feest tussen mensen die zich graag verkleden dan of zo. Ja,
maar dus... pas op, zo nog één keer zo'n trouw en dan iedereen moet verkleed zijn en dan kan dat is zo leuk zijn omdat we er al levenslang kunnen op afgeven.
Mm. Dat is wel, dat is het cadeau. Dat is het cadeau dat je geeft wel, hè, aan de mensen.
Je kunt er levenslang op afgeven.
Ja. Dat is wel, als mensen nu zo shitty doen tegen u, dat is ook een beetje een cadeau waar dat je dan dat je kunt koesteren om na de 5 jaar kunt op kakken samen met je partner. Van, weet je nog, die fucking eigen. Dat is ook wel goed, hè.
Ja, zoals de stand-up comedian op een burgerlijke trouw. Dus Edouard had Stijn Verdighem. Dus op zijn burgerlijke trouw in het stadhuis, waar hij in het stadhuis trouwt, met een, en dan kreeg je zo 10 elke koppel kreeg 10 minuten of zo, een kwartier, voor wat woordjes, de ring en wisselen, onderteken van de akte. En Edouard had ook stand-up comedy. Dus Stijn mocht 10 minuten
laten doen. En de Stijn Verdighem was iets veel?
Nee.
Maar dat is echt
wel.
Plat, zo. Dat is heel volks.
Ja, ja.
En zo van de eerste ding dat hij deed, was zo de oma van Edouard dissen.
Ja.
Of de oma van Roos.
Begraven is of dat
trouwens. Oh my god.
De schepen. Wow, heb je botox gedaan?
Oh my god.
Dat was echt eerst. En iedereen, what the fuck is this?
En er was ook een De True grap.
Oh my
en,
god.
De generatie van mijn ouders kan daar niet goed mee om. Want dat was extreem traumatisch.
Ik heb daar enorm van genoten. Niet van, iedereen, maar
ja, een goede De True grap. Ik ga hem niet vertellen, maar hij was goed.
Mijn ding was zo... We gingen toch een echt trouwfeest nog doen met een echte ceremonie en zo.
Nice.
Dus ik wou dat niet dubbelen. Mm-hmm. Ik wou niet zo de melige speeches doen in het stadhuis en dan nog een keer.
Ja,
dus
ja.
Ik dacht van, wat is de grappigste manier om dat in te vullen? Stijn veilig hem 10 minuten te laten doen.
Ongelooflijk.
Ja, dat was echt goed.
Goed idee. Ik ga hem ook uitnodigen.
Ja,
burgerlijke trouw, ja.
Gewoon
zit je eigenlijk in een relatie?
Ja, ik zit in een
relatie. Oké, hoe lang is dat zo al?
Niet zo lang. Dus het is super leuk.
Fresh.
Omdat het is super fresh. En ik voel mij als Dina die Christina Ricci ziet op een clip van Moby. Dus I'm happy.
Waar heb je je partner leren kennen?
Zij is mij komen zien optreden.
Ah, ja, zalig.
Het is echt...
Je bent zo'n magnet nu. Ze is dat podium.
I don't know, maar ze is...
En zei, ik hou van die vrouw en ik wacht daarop na de show.
Ja, het was veel meer organisch dan dat. En, want zij speelt zelf in toneelstukken en zo. Dus het is niet iets... Zij staat zelf ook op podium, ook al is het niet alleen.
Ik was even, toen je zei, zij speelt ook, was ik echt even, had ik doodsangsten van, dat je ging zeggen, ze speelt ook comedy.
Afgrijzelijk. Ik zal dat nooit doen.
Nee, heeft dan anders meer succes dan de ander en verwacht dan, als voorprogramma. Gesukt. Je bent slecht in comedy. Nee, dus de chance dat hij niet komen.
En dan is ze de dag erna opnieuw gekomen. En dan dacht ik, oké, als je twee keer mijn volledige show komt zien, dan is er toch iets. Dan droom ik niet. En het was echt leuk, dus ja.
Top.
Ja, ze is super knap. Even zeggen.
Zalig. De Witte Broodsweek.
Wat zeg je?
De Witte Broodsweek, of hoe heet dat?
Nee, dat is als je de eerste weken nadat je getrouwd bent. Dat is in de Witte Broodsweek.
Maar gebruiken ze ook soms niet als metafoor voor het begin van de relatie?
Nee.
Dat je de eerste drie maanden...
Nee.
Okay, hoe heet jij dat?
Omdat ik dat nog nooit heb gehoord tot als ik getrouwd was.
Ah, ja,
en dan zei iedereen dat tegen mij.
Okay.
De Witte Broodsweek. Ik ben al 10 jaar samen. Dus... Er is geen...
Je vriendin komt uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel?
Zij is half Belgisch en half Frans.
Ah, wauw, cool. Ja, mixed race.
Leuke metissage.
Mixed race.
Ja, ze is mixed, inderdaad.
Mathieu valt ook altijd op buitenlandse dames.
Voilà,
ja.
Zie je.
En ik kan dan geen Nederlands spreken tegen zijn partner. En ik vind dat een dom idee is. Je moet gewoon...
Het is een dom idee,
je moet
maar...
moedertaal met je partner kunnen spreken.
Of gewoon een taal die je een beetje kan, maar... Ja.
Niet akkoord, zo heb ik dat nooit ervaren. Maar dom idee, ik doe dat niet opzettelijk. Ik val niet per se op buitenlandse vrouwen, maar het overkomt me.
Maar het overkomt, je stopt mij in... Vanaf dat je op Tinder in het Engels moet praten met iemand, gewoon op naar de volgende, delete en naar de volgende.
Je kunt het manipuleren. Ik swipe alle buitenlandse naar links, maar ik heb niet zoveel succes of zo. Dus, en ook omgekeerd, de Vlaamse vrouwen moeten me niet... Ik heb geen compassie nodig, want dat is nog... onaantrekkelijker. Maar zo, nee, dat werkt niet. Ik heb het waarschijnlijk zelf gezocht. Ik ben ook een douche of zo in het Vlaams. Ik weet het niet. Zie jij zo al? Oh, je kent me nog maar een uur, hè?
Eerste indruk.
Maar ja, ze is gelukkig... Je valt niet op mannen.
Nee, dus. Het is dat. Dus ik denk vaak niet. En ik heb bijna zelfs geen first impression bij mannen, want... Jullie
ben
zijn
seksueel niks voor jou.
Nee, het is dat. Ik kan kijken naar een... Welle, koffie heeft meer zo emotie dan een man. Maar jullie zijn superleuke vrienden. Mijn vriendschappen met mannen zijn zo leuk.
Ja.
Want er is iets, een beetje losser zo. En, ik heb ook het gevoel dat er een soort van... Wat ik de laatste tijd heel veel meemaak, is dat mijn mannelijke vrienden veel beter met mij praten over hun echte problemen dan met bijvoorbeeld hun partner, hun vrouwelijke partner, of met hun mannelijke vrienden. Er is iets in hun hoofd, ik weet niet of het mijn vrienden zijn, waardoor dat ze zich comfortabel voelen om te praten over bijvoorbeeld hun relatieproblemen met mij, dan met, ja, met anderen.
Ja, dat verwondert mij niet.
En dat is zo, en ze zeggen vaak, pitama, zo aangenaam om met jou te praten, maar het ding is, ik ben een vrouw en ik date vrouwen, dus ik weet hoe een vrouw zich gedraagt. En ik ben er ook één, dus ik weet waarom dat we soms fucked up dingen kunnen zeggen of doen. Of, en ja, dus het is super aangenaam om de situatie te analyseren. Ja, ja. En omgekeerd ook, ik praat veel beter met mijn mannelijke vrienden over mijn dates of zo, omdat zij... Ik weet niet...
Als je wilt raad vragen,
yeah,
als Mathieu nu wil raad vragen van help mij om een partner te zoeken, geef mij tips, dan moet je dat niet vragen aan heteroseksuele vrouwen.
Is dat.
Je moet dat vragen aan hetero mannen of
een lesbische vrouw. Ja.
Omdat dat is de eeuwenoude vergelijking van Patrice O'Neill, die zei van als je vissen wilt vangen, vraag je niet aan de vis... Hoe moet ik u vangen? Je vraagt aan andere vissers.
Mooi.
Hoe moet ik vissen vangen?
Ja.
Dus Dena, heb jij tips voor Mathieu? Om vissen te vangen?
Ik denk dat je misschien gewoon bang bent.
Dat denk ik niet.
En dat er iets gesloten is in jou.
Nee, dat denk ik niet.
Ik ga wel zeggen dat ik zie hem dan babbelen met dames en hij heeft heel weinig rem. Er zit heel weinig rem op.
Rem in de zin van...
Totaal niet doen. Hij is niet bang.
Nee, maar niet bang...
Vissers onder elkaar, hè.
Nee, maar niet bang als in bang van vrouwen of zo. Of ook niet bang in...
Ik ben bang van vrouwen.
Maar meer zo dat er in
ik ben
jou...
bang van een mening, zowel. Niet van fysiek.
Ik denk dat er iets gesloten is, tu vois. Iets is toe misschien, tu vois, in je hart.
Maar geconstipeerd.
Voilà,
emotioneel dus. Geconstipeerd.
Ja. Dus,
maar om even terug te houden, waarom dat ik vaak bij buitenlandse vrouwen terechtkom, ook omgekeerd, dus op de apps, heel veel buitenlandse vrouwen praten tegen me en dat is echt vermoeiend, dat is ook een beetje ontgoochelend.
Misschien zijn het bots, zo. Hij heeft het zo niet te horen.
Ja, ik denk dat als er iemand een bot is in een relatie, dan ben ik het wel. Maar ik heb drie redenen waarom dat niet goed klikt tussen Vlaamse vrouwen en mij en wel mijn buitenlandse vrouw. De eerste reden, demografisch, statistisch. Ik kom heel veel op plaatsen waar dat er veel buitenlandse vrouwen zijn. Ik woonde heel lang in Leuven en nu in Brussel. Dus er krioelt daar van de niet-Vlaamse vrouwen. Dus gewoon statistisch komt er continu. Elke vrouw die tegenkomt, heel weinig Vlaamse vrouw. Tweede reden is, ik ben een beetje raar. En buitenlandse vrouwen zien dat als iets cultureel. Terwijl Vlaamse vrouwen en zo om een typetje door. Derde reden is, leg weer bij mezelf. Ik heb heel veel zelfhaat. En ik projecteer dat op alles dat cultureel iets gemeenschappelijk heeft. Dus ik ben ook heel kritisch, zo extra kritisch voor Vlaamse vrouwen. Ik cringe vaak als ik zie iets doen omdat ik die eigenschap herken bij mij. En dat zo dit soort van zelf gaat. En bij buitenlandse vrouwen, ik denk niet.
Mooie zelfinspectie.
Ja.
Ik ben al naglunderen van mijn hoog niveau van... Dat vinden dames waarschijnlijk aantrekkelijk, zo hoog niveau van zelfreflectie.
Maar Ja, maar...
I know, dat zie ik soms op de apps. Dames zeggen, I know a guy who thinks clear about himself. Thinks clear.
Maar ik denk dat voor meisjes te verleiden of zo, het belangrijkste is dat je je openheid naar haar toont. En dus meer aandacht geeft aan die persoon en vragen stelt aan haar dan te vertellen over jezelf. En het is super moeilijk, want ik heb super veel zin om te vertellen over mezelf. Maar vaak heeft zwijgen mij geholpen en heel veel interesse tonen in de andere persoon. En gewoon step by step over mezelf vertellen heeft meer een positieve influence dan direct zeggen van ik ben stand-up comedian. En het, gewoon zo druppel per druppel, maar aan die persoon vragen van oké, wie ben je en tonen waarom dat je eigenlijk interesse hebt in haar. En ook een soort van safe space maken op alle vlakken. Dat ze voelt dat ze emotioneel, fysiek, spiritueel gewoon op haar gemak kan zijn naast jou. En het werkt supergoed. En het moet wel, en zij moet voelen, want vrouwen hebben een hoge intuïtie. Ze moet voelen dat het van jouw kant op een natuurlijke manier komt. Want als ze te hard voelt van ik wil een safe space creëren, dan gaat zij weer dicht. Ja. Tjewel.
Als je op date gaat, schiet jij vaak in zo combatieve
het zou me wel
discussies. Zo ja, van,
dat gebeurt soms.
Zwaai met je handen.
Ja, soms
alleen wat zeg je?
Ja, die fout heb ik al een keer gemaakt. Ja. Maar ik denk niet, moest, ja, maar ik ben zo'n beetje fatalistisch. Ik denk altijd dat je ze vooral besloten hebt, ik moet die gast niet, dat dat heel snel is. En dat het toch niet met de retten valt of zo.
Maar ik denk dat dat niet waar is, want ik denk dat misschien een fout is die veel wordt gemaakt tegenwoordig. Van, ja, waarom deed je dat? Ik voelde niet, dat was geen klik, te weinig chemie. Maar geef het een kans. Zo, de meeste mensen, zo, de meeste koppels, dat is niet van de eerste keer elkaar in de ogen kijken. Mm-hmm. En verliefdheid, dat wordt traag opgebouwd, dat kan even duren. Mm. En dan achteraf gaat je brein sprongen maken en gaat u zelf wijs maken dat liefde op het eerste gezicht was. Mm-hmm. En dan gaat er was zo'n onderzoek waarin dat ze zo koppels hadden gevolgd voor 20 jaar en om de zoveel jaar stelden ze vraag van hoe hebben we elkaar ontmoet en dit en dat. Mm-hmm. En in het begin waren ze eerlijk in de zin van ja, het was niet direct supercool, maar na zoveel tijd of zoveel dates was er wel een klik en dan uiteindelijk ben ik verliefd geworden. Maar na 20 jaar van ja, ik zag hem en ik wist het, dat hij de man van mijn leven was. Dus dus ik denk dat zo de seriële daters en zo de eindeloze single dames en dudes de lat iets te hoog leggen. Zo van, was een leuke date? Heb je geamuseerd in een avond? Ja, doe nog een date. Was het leuk? Doe nog een date. Mm-hmm, en je ziet wel waar dat je uitkomt. Zo. Mm-hmm. In plaats van, ja, ik weet niet, ik ben niet door mijn knieën gegaan van verliefdheid toen ik haar in de ogen keek. Ja. Dus,
maar ik denk de openheid naar de andere persoon moet de main focus zijn.
Ja. Ja, vrouwen praten graag. Hè.
Maar mannen ook. Mannen nog meer. Want mannen praten graag, maar over hunzelf. Terwijl vrouwen praten graag, maar over alles. Tu vois? Ja.
En ik denk dat het ding is, vrouwen praten graag en mannen praten graag, maar het is aan de man. Mm-hmm. De man moet zijn woorden slikken en de vrouw laten praten. Ik denk dat een belangrijke dynamiek is.
Ja, I don't know. Want ik weet ook dat, wat ik vaak voel, is ook dat heteroseksuele relaties zijn zo bizar. Ik zeg vaak dat ze gewoon onnatuurlijk zijn. Ik voel aan wat ik hoor dat mannen en vrouwen, they're not meant to be. Weet je wat ik bedoel? Ik ben hier echt met een agenda.
Maar ja, het is zo, een man kan nooit normaal doen bij een vrouw. Dus daarom dat ze eerst moeten geseksualiseerd zijn. Dat ze daarom dat jij goede klik zet met mannen, omdat jij
geseksualiseerd. Ja, er is geen desire.
Dus dat is het probleem, ja.
Maar ik denk dat je jouw desire in een relatie kan blijven bestaan, want ik denk dat dat ook de motor is achter het daten. Maar ja, je moet gewoon oprechte interesse hebben in de persoon en niet verwachten dat die persoon geïnteresseerd is in jou, tu vois? Het is een rare dynamic. Je mag niet hopen dat die persoon jou graag heeft, want je moet jezelf echt eerst graag hebben en denken van, if she likes me, dan is het leuk. Maar het is een soort frustratie dat je... Snap je wat ik bedoel? Of is het te bizar? Nee.
Het is een beetje ik ben niet goed mee.
Nee, maar ik ben...
Next topic.
Ik hang aan je lippen.
Nee, dus laat het ons...
Ik hang aan je lippen, maar misschien nog een keer zo samenvattend weer, zo, om het weer helder te zien. Dus, hoe moet je een vrouw benaderen?
Dus ja, je moet je openheid naar haar tonen. Dus je bent oprecht geïnteresseerd in haar op verschillende vlakken. Je vindt haar super aantrekkelijk. Je hebt zin om haar te kussen. Je hebt ook zin om haar te leren kennen echt en te weten van... Wat is haar manier van naar de wereld te kijken? En natuurlijk hoop je dat ze je leuk vindt, maar niet direct dichtklappen als je voelt van... ik heb het gevoel dat ze mij niet graag heeft, want dan sluit je dan saboteer je jezelf eigenlijk. Dus je focus laten bij haar van... Oké, aan haar tonen van... Ik wil jou echt leren kennen. En als jij mij wilt leren kennen, dan ben ik daar blij mee. Tu vois?
Ik weet het. Dus Je hebt een frietkar. Je doet je frietkar open.
Wacht, is dat nu een analogie? Of...
Ja.
Ik denk het.
Nee, letterlijk. Je hebt een frietkar, je doet de frietkar open. Je schreeuwt naar vrouwen, kom jij neuken, je krijgt frieten. Dat is de move. Nee, je hebt een frietkar, je wilt klanten die frieten kopen. Wat je niet doet, is schreeuwen naar voorbijgangers. Hey, kom exact. Hier, ik ga je frieten geven, kom frieten fretten.
Jij wilt weten wie je klant is. Ja. Dus de klant die komt, vraag je, oké, wie ben je, waarom, wat doe je in je leven? En eigenlijk... On s'en fout bijna van de frieten die je verkoopt. En als die persoon zegt, oké, ze praat met jou, ik ben vandaag, ik heb farmaceutica, dit en dat, ik ben zo, ik woon daar. En dan zegt ze, oh my god, die frieten zijn zo lekker. En dan is dat een mini-deur voor jou om te zeggen, ja, dit is een passie, ik was vroeger dokter en nu heb ik mijn frietkraam. En dan, oh, oké. En jij dus, je favoriete rijst is dinges, Japan, oké. Dan zegt ze, oh wow, welke saus is dit? En dan zegt ze, oh ja, dat is een saus die ik heb gemaakt dankzij mijn moeder, haar magisch recept, et cetera. Tu vois? En dan, maar... je focus blijft nog altijd op haar. En dan denkt ze...
Ik denk dat dat waar is.
Ja, en dan denkt ze, wauw, hij is zo geïnteresseerd in mij. Ik vraag me af wie hij is. Ja. En dan begint de...
Ik ga even de analogie van Frieke
ja, doe maar, sorry.
Dus je mocht niet schreeuwen naar voorbijgangers. Maar je mocht ook niet, als er dan één voorbijganger zegt, moet je vrienden niet hebben, je kraam sluiten.
Voilà. Ja.
Je laat gewoon je kraam open.
Persoon heeft recht om...
Als je wilt. Als je vraagt naar mijn vrienden, en van gewoon zo, een billboard van kun je vrienden krijgen, maar niet schreeuwen. Ik ben vrienden. Dat was wel mijn strategie, schreeuwen dat de vrienden waren. En nooit sluiten.
En ik denk dat, ik ben echt ervan overtuigd voor de hele wereld en iedereen dat als je zelf... een psycholoog hebt en naar op therapie gaat, dat bijdraagt bij alle aspecten van je leven. En ik raad echt iedereen altijd aan, bij elke interview of anywhere, om gewoon een goede therapeut te hebben. Want dat helpt je zo hard in je leven.
Ik ben niet akkoord daarmee.
Je moet een goede therapeut vinden. Daarom dat ik zeg goede therapeut.
Maar ik denk eerder dat we daar te ver in gaan.
Ja, als je een goede vindt, dan is het een juist evenwicht. Maar er zijn jammer genoeg zoveel slechte therapeuten. En gewoon,
hoe herken je een goede ten opzichte van een slechte?
Omdat je voelt dat je beter gaat na zoveel tijd. Dus als je een sportscoach neemt en je blijft maar verdikken, dan denk je... misschien zijn zijn tips niet goed.
Ja, dat is wel waar.
Want je moet
een beetje een match.
Want bijvoorbeeld, ik had een tijdje een sportscoach en hij was echt goed. Want hij paste niet zijnzelfde werkwijze op mij als van alle andere klanten. Want ik werk 's avonds, ik heb een heel ander ritme dan iedereen. Ik heb honger na een show. En dus hij kan niet zeggen van, stop met eten vanaf 9:00 s'avonds, want ik ga pas optreden om 9:00 s'avonds. Dus je moet je aanpassen. En dus een therapeut moet ook... jouw geval specifiek goed kennen. En dan, je hebt mensen die graag therapie hebben waar er enkel wordt gesproken. Je hebt andere therapeuten die meer gaan kijken van, wat zijn jouw...
Loodgieter style.
Ja, of wat zijn je fysieke klachten wanneer je praat over een bepaalde traumatische ervaring. Misschien heb je pijn aan je knie of zo, terwijl je praat over je trauma's. En dan gaat hij zeggen van, oké, laten we focussen op de pijn in je knie. Dus dan is het minder praten, maar meer analyse van de signalen van je lichaam. Ça dépend un petit peu. Sommige mensen doen alternatieve therapie, acupunctuur.
Ik denk ook dat vrij afhangt van de persoon. Want voor sommige mensen denk ik echt van, moet de psycholoog zien als een loodgieter. Je hebt een probleem. Je hebt een angst, je hebt paniekaanvallen, je hebt wat faalangst, je bent onzeker in een bepaalde, op je werk of zo. Ja. En je gaat met dat probleem naar de psycholoog en die geeft je strategieën, dingen, zonder zo over je jeugd te beginnen. Over
Wat zit er nu dieper?
We gaan nu concreet je probleem oplossen. Ja. We gaan 8 sessies doen en dan laat ik u weer in de wereld. En als je nog een keer een probleem hebt, laat het mij weten. En ik denk ook dat zo eindeloze praattherapie niet goed is voor iedereen.
Same.
Ik denk dat sommige mensen gewoon moeten...
tools krijgen om gewoon aan de slag te gaan.
Of echt gewoon zo... Ik ga mij erover zetten. Hup met de geit, we gaan voort. En,
maar dat is gevaarlijk, want je moet wel iemand hebben die checkt of het niet gewoon denial is wat je doet. Je wou gewoon zo repression van je eigen emotie en dat plots dan uitkomt op je 60ste of zo.
Maar ik denk dat het gevaar is dat als je sommige mensen naar de psycholoog stuurt, dat ze eindeloos blijven roeren.
Ja, maar dan is dat geen goede therapeut.
Maar zo dat eindeloos roeren, die een negatieve put, en je maakt het gewoon erger, omdat je begint te piekeren en je probeert...
Ja, ja.
Zo, ik ben heel lang bij een psycholoog geweest en dat was eigenlijk echt niet goed.
Ja,
want dat was
het.
Ook zo de jeugd en dit en dat. En dat was eigenlijk gewoon slecht voor mij.
Nee, dan is dat echt geen goede therapeut. Want bijvoorbeeld, ik heb last gehad en ik heb nog altijd soms last van anxiety attacks. En dan heb ik veel therapeuten gehad die zeiden, doe mediteer, doe yoga. En dat was het.
Maar
ça marche pas, putain. Okay. Dus dan dacht ik, oké, tu me sers à rien du tout. Ik heb gewoon iemand nodig die ook niet bang is van iemand die zegt, ik heb anxiety, tu vois. Die zegt, oké, boom, let's go. Laten we kijken waarom. En dan en ook niet per se door te graven in diepe... ik weet niet, diepe jeugd of... En die gewoon zegt, oké, wat kunnen we doen als je je slecht voelt? En ik zei, want ik heb gewoon zin om in mijn bed te gaan liggen. En hij zei, maar doe dat dan. En dan sinds een paar jaar, als ik anxiety heb, dan ga ik gewoon even in mijn bed liggen. En vaak voel ik mij dan een half uur later beter. Maar dat zou niet iets zijn dat ik instinctief zou doen. Ja. Maar hij zei gewoon, maar wat heb je zin om te doen in die momenten? En dan zeg ik, ga liggen. En hij zei, ga liggen. That's it. En ik zeg niet dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik nooit meer anxiety heb. Maar het is wel een snelle tool op dat moment zelf. Ja. En dan kan ik hem bij de volgende sessie zeggen van, ik heb een phone call, mijn vader heeft mij gebeld en hij vertelde over iets dat mij stress heeft gegeven. Ja. En dan bekijken we het in therapie, maar op het moment zelf is het wel opgelost. Ja. Ja. Dus ja, therapie for all. Gebruik code TENA voor
BetterHelp.com. Ja, echt, hè? Ken je dat? Ja. Superveel YouTube-video's en podcasts.
En blijkbaar is het super slecht.
Sponsored by BetterHelp.com.
Ja, blijkbaar super slecht. Er is een andere YouTube-video die uitlegt dat het super slechte therapeuten zijn die zo blijkbaar zo eten terwijl ze luisteren. Maar ik zou alle clichés die je kunt inbeelden.
Zo'n dus, videocall, therapie. Ja, 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 ja. En je betaalt dan wel eens 150 euro per maand.
Niet terugbetaald waarschijnlijk.
Ja, natuurlijk. Maar als BetterHelp mij wil sponsoren, laat het mij weten. Ik draai mijn kar volledig. Ik ben op zoek naar sponsors die er een beetje geld uit
van hangen. Frietkar. Ja, tuurlijk.
Nee, ik heb geen frietkar. Of Franstalige comedycarrière. Ik vond het leuk.
Thanks for having me.
Dena, Mathieu.
Edouard.
Moet er nog iets van het hart? Mathieu. Ik ben zo stil.
Hij is aan het denken aan mijn dating tips.
Nee. Ik zou het beter opsparen voor de volgende keer. Want zo'n grappige microagressie van Lucas vorige week naar mij toe. Maar ik zal het toch zeggen. We kunnen er misschien nog een keer over praten als Lucas erbij is. Hij keek zo heel kwaad naar mij. Moest ik uw lijf in, hè? Ik zou elke dag frieten eten.
Oké.
En, ik snap het, ik ben team.
En ik snap het niet. En ik denk dat ik zo beter snap hoe het is om een vrouw te zijn dan hoe dat is om een fatlap te zijn. Zo van, als een vrouw praat over haar menstruaties, dus je moet eens jonge vrouwelijke auteurs lezen in Vlaanderen, dat is elke pagina. Mm-hmm. Er is geen kort verhaal zonder dat je te horen krijgt dat die menstrueren. Hè? Mm.
Maar of dus... mannen die praten over hun erecties. Same.
Ja,
okay.
Ja.
Dus ja, maar oké, doe verder. Vertel
dat
verder.
Dat is echt zalig, zo iemand die zo eigenlijk het tegengas geeft.
Maar het is gewoon waar ook, wat ik zeg.
Het is waar. Het is alles is waar. Wat ik zeg is waar, en wat jij...
Exact.
Ik kan me inbeelden, fuck, als je menstrueert, je kunt dan niet naar het zwembad. Oh, je moet zo ambetant zijn. Of je zo wat bukpijn, of zo... Mm-hmm. Of je voel je niet fit. En zo, maar zo, dat snap ik. Maar ik snap niet iemand die zo zijn eten niet onder controle heeft, zoals Lucas.
Oh,
ik snap niet, hè. Je zegt me dat en ik voel niet... Ik ga nooit weten wat het is om Lucas te zijn, maar ik kan me wel zoiets voorstellen dat het is om te menstrueren.
Ik ga het u uitleggen. Ik heb het vorige week op de podcast ook gedaan, ik ga het herhalen. We zijn na het uur, fuck off. als jij eet jij tot als je genoeg hebt?
Dus,
tot als je voldaan bent?
Min of meer, ja.
Ik en Lucas ook.
Oké.
Okay. Voilà, dat is het gewoon. En nu ben ik dik.
Dus...
Mag je dat niet doen, je moet stoppen met eten voordat je nu hebt.
Ja.
Is het probleem.
Nee, maar het was ook meer zo de nijd van Lucas ten opzichte van mij.
Ja, maar
daar
heb ik
geen empathie
ook,
voor.
Zo mensen die
er geen empathie
zo
voor.
Zich te platter fretten en zo geen grammetje aankomen.
Maar
dan
ik heb heel veel
van,
empathie voor de nijd van een menstruerende vrouw die pist is omdat ze altijd zo soms niet fit is.
Ja.
Dat haar hindert en van alles. En die nijd snap ik zo, ja, het gelijk.
Je maar vindt ons
de nek, nee, ik weet het niet. Het is gewoon een soort van empathische afstand die onoverbrugbaar is. Zo de nijd van de fatlap die jaloers is op mij omdat ik zo minder snel verdik. Dat snap ik niet.
Ja. Oké.
Okay. Dank je wel.
Ja, je zit er zelf in.
Oké, okay, so dank je wel, Mathieu.
En Edouard, je bent niet en salflamouche en je bent niet lui. You're a beautiful being.
Ja, je kunt in een tijdsmachine springen en het aan mijn 10 jaar.
In naam van alle Franstalige scouts, mensen.
Dank
tu es beau et tu es un beau flamouche.
Ah, voilà. Dank je wel. Ik ga goed kunnen slapen vanavond. Oké, dank je wel, Dena van Dani.
Met plezier.